De resterende tijd op dit bandje zal worden benut om de vraagbeantwoording van broeder Van der Brink te laten horen.
We gaan een paar vragen beantwoorden. Ik heb met onze broeder afgesproken dat we dat niet langer dan 3 kwartier doen. En dan begin ik met de vragen die door de zeef zijn gegaan. Die heb ik dus via het hoofdbestuur gekregen. En dan heb ik daar nog een paar wilde vragen liggen. Die heb ik op het laatste ogenblik gehad. Dus die neem ik het allerlaatst als ze aan de beurt komen. Vraag 1. Waarom zijn er verschillende talen der engelen? Ieder engel heeft zijn eigen taalgebied. Wat is de bedoeling hiervan? Ja, wat is een taalgebied? Dat is als men ergens mee verbonden is in bepaalde leeftijd of door zijn werkkring. Als ik nou denk toen ik jong was en ik hoorde iemand zeggen, wat is dat beeldig, hij is snoezig. Maar ik vind die onderwijzer een echte drakenpoot. Ja, wat moet je daarvan denken? Dan zeg je dat is uit een bepaald taalgebied. Want ik gebruik nooit geen, en ik heb ook nooit geen woorden gebruikt als beeldig en snoezig en doddig en drakenpotig. Ja, dat noemde men destijds het taalgebied van de jonge meisjes. Hè? Ja, dat is speciaal. En zo heeft de jeugd vandaag ook zijn eigen taalgebied en de andere. En als iemand je nou met een zware stem zegt, en ik hoop dat je nog eens een ontmoetingje krijgt met de tweede persoon, en dat je dan mag gearresteerd worden, en ik ben bang dat je anders met een denkbeeldige hemel naar de hel gaat, maar als je ingeleid wordt en doorgeleid, dan mag je ook nog eens tot het volkske behoren. Dat is ook een taalgebied. Ik denk, er zijn mensen als ze in de kerk komen, die snappen er niets van. Die kunnen de woorden niet volgen. Laat staan de inhoud. Maar die begrijpen heel de hele. Horen ze een ouderwetse psalm zingen. Het is je taalgebied niet. Dus wij kennen dus ook heel wat taalgebieden. Als ik op het een of andere voetbalveld zou staan, dan zou ik ook een hoop woorden horen die ik zeg, nou dat is mijn jargon niet. Ik gebruik ze niet. Ik hoop dat u het begrijpt dat de talen van engelen in verband staan met hun denken. Dat kunnen ze. En dat denken staat weer in verband met de opdracht van hun groep. Neem nu bijvoorbeeld, je hebt engelen die een opdracht hebben om te beschermen. De Bijbel noemt ze beschuttende engelen. Een beschuttende cherub. Dus beschuttende engelen, beschermengelen, zeggen wij. Die hebben een bepaald taalgebied om zich uit te drukken. Om hun functie duidelijk te maken. Want het is niet zo dat daar woorden zijn in die engelenwereld die tientallen betekenissen hebben, ja. Zoals wij ze gebruiken. Dat wij woorden kunnen gebruiken die waar niets in zit. Adam die gaf de dieren al naar een aard namen, maar wij hebben namen die meestal niets zeggen, ja, voor de mensen. Of je zou een grote taalstudie moeten maken. Dan staat er des Heren Engels schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hen. Die zijn wel betracht, dus is hij wel bewaard, zoals de kroon. Ja. En de apostel Paulus die had een engel bij zich met een tegengestelde aard. Dat was alles, behalve een beschermengel, dat was de engel van Satan. Die had dus zijn natuur verloren. Want engelen zijn alle dienende geesten. Dan vallen ze af, dan worden die dienende geesten heerszuchtige geesten. plaaggeesten, treitergeesten. Dus hun taal staat in verband met hun denkenwereld en met hun functie die ze hebben. En zo hebben de serafs, noemt de Bijbel ook, een functie om in het herstelplan van God in te treden. Denk maar aan de engel Gabriel, de boodschapper. En zo wordt de wet gegeven door de engelen. Dus een taalgebied heeft te maken met de functie van een mens. Kom je in een laboratorium van Philips, dan zul je gesprekken moeten horen waar je totaal niets van begrijpt. Ja. En in bepaalde kerken, daar snap je ook niks van als buitenstaander. Nou, dat zijn aparte taalgebieden. En dan kennen wij die woorden wel. Ik zeg ook niet dat die engelen totaal niet weten wat in een ander taalgebied is, dat ze dat niet verstaan, maar het is hun taalgebied niet. Ze gebruiken die woorden niet. Waarom niet? Omdat het niet in hun functie past. Ik hoop dat dat voldoende is. Indien niet, ja, dan zal je er toch mee moeten doen, want ik weet het ook niet. Want ik weet het ook verder niet. Vraag 2. Wanneer iemand van machten bevrijd moet worden, dan kun je die machten binden en verlammen. Dan worden ze uitgewezen. Waarheen kunnen we ze sturen? Soms spreekt men over de buitenste duisternis. Waar is dat? Kun je ze ook naar het dodenrijk sturen? Zo ja, kunnen ze daaruit terugkomen? En is het ook aan ons om machten te vervloeken? Machten die kun je uitdrijven en je kunt ze ook binden. Ja. Denk maar aan die Kanaanieten. Als de Israëlieten aankwamen, werden ze zo bang, begonnen ze te vluchten. Dan werden ze voor de Israëlieten uitgedreven. Maar het gebeurde ook dat ze de poorten sloten en zeggen: wij blijven in die stad, we zijn wel bang, maar we blijven er in die stad zitten. Denk aan Jericho. Dan werd zo'n stad uitgeroeid. Nou, dat is een heel bekend beeld. Als die machten niet uitgaat, dan zegt Jezus, zegt, je moet machten, duivelen zul je uitdrijven. Dan vluchten ze. Dan vluchten ze beslist niet naar de afgrond, om niet te zeggen dat de buitenste duister is. Maar als ze dan blijven zitten, de Heer die zegt, slangen moet je opnemen. De psalmist spreekt over een dove adder. Als je die aanspreekt, die doen net als ze niks horen. Dus, en wat moet je dan met een adder doen? Die moet je opnemen. Die moet achter zijn kop vastpakken. En, die zegt, en dan moet je maar in de zee werpen, zo'n dier. In de afgrond. Ja. Kijk, daar heb je meer kracht voor nodig. Als ze wegvluchten, dat is makkelijker. Wanneer je ze op moet nemen, dat kon wel eens meer inspanning kosten. Meer volharding en meer tijd. Dus zo zien we dat dan. De buitenste duisternis, dat zou ik nooit zeggen. Ik werp je in de buitenste duisternis. Want dat is de poel des vuurs. Daar kun je ze niet werpen. Dat is uitgesloten. De buitenste duisternis is equivalent, gelijkwaardig met de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. Als je de macht die zich verzet naar de afgrond verwijst, dan is die opgesloten in de gevangenis en dan blijft hij tot de tijd van het oordeel en dan vlucht hij of dan wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Dat is aan het einde. Nee? Dus dat weten we dan ook. En even de vraag, waarheen kunnen we ze sturen? Naar het dodenrijk, ze blijven zitten en anders dan vluchten ze weg. Waar is die buitenste duisternis? Ja, dat is de poel des vuurs. Dat is de verzameling uiteindelijk van alle boze geesten. Kun je ze ook naar het dodenrijk sturen? Ja. Naar het dodenrijk komen ze als mensen sterven dat ze meenemen. Dat is één. Of als ze verlost worden, dat ze daarheen gezonden worden. Dat is 2. En kunnen ze daaruit terugkomen? Als, ja, want de mens, die neemt ze mee. En de mens, die zendt ze naar de afgrond, is dodenrijk. En de mens, die kan ze er ook uithalen. Want er staat maar aan het eind dat zo dat beest uit de afgrond opkomt. In Genesis 6 staat dat die zonen Gods, die zagen dat de mensenkinderen schoon waren. Dus dat zijn die vorsten uit de hemelse gewesten. Die zagen dat de mensen, de dochteren der mensen, dus de mensen, schoon waren. En ze namen bezit van die mensen. Dus met geweld. Dus die mensen werden vervuld met die machtige hemelvorsten. En die pleegden overal geweld. Als dan de zondvloed komt, dan worden die vorsten meegenomen naar het dodenrijk. En dan zegt Petrus, dan worden ze opgesloten in duistere krochten. Dat zijn de spelonken. En daar zitten ze tot de dag van het oordeel. Als ze weer door de antichrist opgeroepen worden, dan begrijpt u wel dat die met krachten moet werken die op het ogenblik nog niet bekend zijn. Aan het rijk der duisternis. Ja. Want die machten die zitten in het dodenrijk opgesloten. Als de Satan ook een keer in de afgrond komt. Die wordt er ook in geworpen. Dat is de overste van de wereld. Die komt er ook in. De draak die werd genomen en geketend en in de afgrond geworpen. En dan zegt Jesaja 14. Dan staan die koningen, die vorsten, die staan op. En die zeggen, hoe zijt gij ons gelijk geworden? Dat hadden ze nooit verwacht, dat die er ook nog in kwam. Zij zijn erin gekomen, maar hij komt er ook nog in. En hij is dan nog wel de leider, de chef, de baas. Kunnen ze eruit terugkomen en is ook aan ons om machten te vervloeken. Machten te vervloeken, dat hoeven wij niet. Waarom niet? Die zijn vervloekt. De Bijbel zegt niet, je bent vervloekt. Je wordt vervloekt, maar je bent vervloekt. Wie onze Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Die is verbonden met het rijk der duisternis. Ik hoop dat u dat begrijpt. Gam, de Kanaan, die was vervloekt. Waarom? Omdat hij zich verbond met het rijk der duisternis. En als je daarvan losgemaakt bent, dan is die vloek weggenomen. De vloek wordt dan opgeheven. Het aardrijk is om uwentwille vervloekt, dat wil zeggen, daar spelen de machten der duisternis een grote rol. Dat komt niet, maar dat is. Dus wij hoeven niemand te vervloeken. Vervloeken, dat wil zeggen, verbinden met de machten der duisternis. En zegenen, dat is verbinden met de kracht van het rijk Gods. Dat is dan 2. Vraag 3. Waarom moeten wij in meerdere tongen spreken? In het hiernamaals, als er in Korinthe 13 staat, dat tongen zullen verstommen. Ja. Dan zeg je, er moet nog wel het een en ander aan bijgeschaafd worden. Waarom moeten wij in meerdere tongen spreken in het hiernamaals? Ik hou niet van het woord hiernamaals, uiteraard. Ja. Want dan denken de mensen dat je eerst moet sterven. Ja. Maar wij gaan niet naar de hemel in het hier en als het hiernamaals. Maar we zullen er nu in moeten komen. En waarom moeten wij in meerdere tongen spreken? En in 1 Korinthe 13 staat, tongen zullen verstommen. Ja, dat staat er. Er staat ook dat die kennis zal ophouden. Nou, dan feliciteer ik. Jij hebt geen kennis meer ook. Dan ben je buiten kennis. Ja. Ja, en de profetie. Maar dan moet je goed lezen wat erachter staat. Paulus zegt, ik sprak als een kind toen ik klein was. Maar dat kind, dat weet u wel, dat verhaaltje. Een moeder die zegt Jantje en Jantje zegt Jantje. En Jantje weet niet wat hij zegt, maar hij vindt het toch mooi. Hij neemt de sfeer van zijn moeder over. En moeder zegt lief. En dan zegt Jantje lief. He? Maar Jantje snapt er niets van. Nou, dat houdt op een gegeven ogenblik. Waarom? Omdat Jantje groter wordt. En hij beheerst dan die taal. Nou, zo is het met ons ook. de tongen zullen verstommen, dat wil zeggen, ten dele kennen wij nu. Als wij in tongen spreken, dan weten we niet wat we zeggen. Nou, Paulus zegt, dan moet je er eens om bidden dat je het ook mag vertolken. Jantje, die als Jantje over 10 jaar nog zijn moeder napraat en niet weet wat hij zegt, dan zeggen we, er is bij Jantje een schroef los. Dus wij moeten voorzichtig zijn en zeggen, we moeten doen wat de Bijbel zegt, bidden dat we het uit mogen leggen. En als we werkelijk geestesmensen zijn, dan beheersen we die taal zo dat we weten wat de inhoud is van wat er gesproken wordt. In welke taal dan ook. Want dat is een zaak van de geest. En dat is dus ook, als iemand dit werkelijk beoefent, dan baant hij zich ook een weg dat hij profiteren kan. Dat is heel duidelijk. Want als je iets vertolken kunt, zegt Paulus, dan sta je gelijk met iemand die profiteert. Want je kunt de gedachte Gods in een eigen taal omzetten. Even kijken. 1 Korinthe 13 vers 8 staat er dus. En dan eindigt Paulus, dan zullen wij volledig kennen. De kennis houdt op. Hij zegt waarom? Omdat we dan volledig kennen. Het gedeeltelijke houdt op. We zullen het volledig begrijpen. En we zullen als geestelijk wezen volledig die taal beheersen. Dat we ook weten wat we zeggen. Dat is mogelijk. Paulus zegt, weet dat je het mag vertolken. Nou, dan moet je dus mee bezig zijn. Als geestelijk mens. Dan zeg je, ja, maar zover ben ik niet. Hè. Dat weet ik wel. Maar je weet toch niet hoe ver je komt. Je moet groeien. En niet in de kinderschoenen blijven staan. Dus dat is vraag 4 nu. Kunt u ook zeggen waar de verschillende rassen vandaan komen? Negers en kleurlingen en blanken. Ja. Dat is wat. Nou ja, dat heeft geen Bijbelse achtergrond. Als ze mij vragen waar komen al die kleine en grote honden vandaan, weet ik het ook niet. Net zo min. Maar die stammen, ze blaffen allemaal. Dat is een teken. En dan weet ik dat ik met een hond te maken heb. Ja. Dus daar zijn de geleerden het doodeenvoudig nog lang niet over eens hoe dat gebeurt, of die pigmentverandering. Misschien is de mens wel zwart geweest, zegt men tegenwoordig, en is die blank geworden door gebrek aan pigment. Dus die draait gewoon om. Dus hij is van zwart-wit geworden. Nou, dat is de goede lijn voor een christen ook, hè? Weet je wel? Dus ik kan daar geen antwoord op geven, want dat ligt niet onder mijn taal. Kijk, dat is een verschil in natuur. Maar ik heb wel gezegd, de Gamieten, de Jafetieten en de Semieten, dat is een geestelijk onderscheid. De schrijver van de volkslijst, de volkenlijst in Genesis 10, die verdeelt de volkeren naar hun gedrag ten opzichte van het volk Gods. En als je nou vijand bent van het volk Gods, dan was je een gamiet. En als je een heiden was waar ze heel last van hadden, dan was je een Jafetiet. En als je een semiet, dat wil zeggen naam, en als je de naam van God lief had, dan was je een semiet. Zo heeft die schrijver dat ingedeeld. Maar dat zijn geen aardrijkskundigen geweest die daar. Want als je de volkenlijst van Genesis 10 bekijkt. En je leest de Semieten. Weet je welk volk je dan mist? Het volk Israël. Staat er helemaal niet bij. Nou, ik zou zeggen, onder de Semieten moet dan toch nummer 1 staan. Israël. Of Jacob, of weet ik wat. En je mist hem. Ja, de Gamieten, dan mis je de Negers. Want ze wisten niet wie de Negers waren nog. En onder de Semieten, dan mis je de Joden. Ik denk dat de schrijver Mozes gezegd heeft, die zet ik niet bij de rest van die volken. Dat is zo'n apart volk, die voeg ik niet bij het hele lijstje. Want dat geeft toch altijd vragen als je dat toch zegt. Het zijn mythen, dat zijn de Arabieren, dat zijn de, nou noem maar op, de Edomieten. En er staat helemaal niet bij, dat zijn de Israëlieten. Dat is vraag 4. Vraag 5. Kunnen zonen Gods goede engelen bevelen geven? Ja, dat is ook een bekende vraag tegenwoordig. In dit verband dus. Kunnen zonen Gods uit de mensen aan engelen bevelen geven? Engelen zijn dienstknechten. Dienende geesten. Kun je goede engelen bevelen geven? Ja. Dan zou ik zeggen, spreek dan maar in hun eigen taal ze aan, in het geloof. Waarom? Nou, dan is het God die door zijn geest door je heen spreekt. Nou, dan maak je geen abuis. Maar ik zou niet graag een engel een commando geven, want ik weet toch niet wat daar in de hemelse wereld te koop is. Wat hij daar moet doen. Dus... Hij zal zijn engelen van u bevelen, ja. Ja, aangaande u. Dat wil dus zeggen, als ik in tongen spreek, dan kan hij het door mij heen bevelen. Dan kan de Heilige Geest toch spreken? Want onder die miljoenen mensen, nou, dan werkt God door zijn mensen heen. En dan zal hij zijn engelen bevelen. Ja. Ja. Hoe? God doet het altijd door zijn medearbeiders.
Voor de van de week mag ik hier op aansluiten, of met de zaak. Ja. Kun je dan over dat we een eigen engel hebben? Noem het een beschermengel, een leidende engel. Ten opzichte van die engel is daar communicatie.
Ja, dat geloof ik zeer zeker. Als je het maar doet in die engelentalen. Ik zou niet graag in het Nederlands tegen een engel zeggen, nou help me eens bij die fietstocht of... bewaren we dus dit of dat? Ik zou gewoon zeggen, heren, ik spreek die engel aan in het geloof met een engeltaal. En ik vertrouw dat de Heilige Geest mij leidt. Ik kan natuurlijk ook zeggen, vader, zend u engelen om mij te beschermen. Ja, dat mag je natuurlijk ook. Maar dan spreek je niet de engel aan, maar dan spreek je de vader zelf aan. Dat is het verschil. En dan zeg ik weer... Ja. Hij zegt, vader, ik kan de vader bidden, maar hoe kan hij de vader bidden? Om zijn engelen bij te... En als Jezus nou zijn tongen bad. Wat ik zeker geloof dat hij dat kon. Want als hij tot zijn discipelen zegt, in nieuwe tongen zult gebidden, is er geen een die een vreemd gezicht trekt. Die snappen allemaal wat hij het over heeft. Ja, als Jezus toch aan het einde, want hij kon het moeilijk zeggen tijdens zijn leven, want dan had hij gezegd, had hij iets gezegd wat ze helemaal niet konden. Ze hadden de Heilige Geest niet. Maar voordat hij heen ging, zei Jezus, je zult in nieuwe tongen spreken. Zouden die mensen nou totaal niet weten waar het over ging? Dat is helemaal akadabra voor hen was. Maar, want als Paulus zegt, ik spreek in talen van engelen, dan kom je toch allicht tot die vraag, in welk geval? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat doen wij nooit. Nou, ja, dan ben je klaar. Maar als Paulus zegt, als ik spreek in talen van mensen en van engelen, dan gaan we ervan uit dat dat een zin heeft, een bedoeling heeft. Dat er een mogelijkheid in zit voor ons, om verder te komen. Nou, dan zou je toch een geloofsweg moeten gaan. En dan zeg ik, waarvoor zou je het niet doen? Als je nou toch in tongen spreekt, wat denk je er dan bij? Denk je dan helemaal niks? Ja, je moet er niet bij denken, ja, je weet niet wat het inhoudt. Maar je weet toch wel dat je tongen spreekt. Maar is er dan helemaal geen bedoeling achter? Dan zeg ik, ja zeker. Je wil de Heere prijzen en loven, of je wil een boze geest aanvallen, of weet ik wat, mevrouw. Het is maar goed dat het bij ons altijd het laatste woord heeft. Die engel die ziet de dingen die ik niet zie. En ik kan mijn vader vragen, hè, en ook door de Heilige Geest tot een engel spreken. Dan, ik zou zeggen, doet u het naar dat u gelooft en vertrouwt en geleid wordt. Hè? Maar het een sluit het ander niet uit. Want veronderstel dat iemand die nog niet in tongen spreekt, dan zal die wel heel slecht eraan toe zijn. Vraag 6. Staan ook goede engelen regeringsleiders terzijde? Ja, dat kan natuurlijk wel. Ik heb wel eens gehoord dat Reagan, dat een christen is. Ik lees er wel eens wat van. Hè? Nou, dat schijnt dus een christen te zijn. Ik moet het ook op de krant afdoen, dus... ja. Nou ja, het hoeft niet zo... Ja. Die mensen die staan voor andere problemen dan wij. Goed. Maar ik geloof niet dat hij een vorst gods naast zich krijgt die hem leidt. Want die vorsten die zijn uit de afvallige wereld. En de vorst gods uit de goede wereld, die staat Gods volk te zijde als volk gods. Maar niet als Amerikaan. Michael die staat het volk gods uit het nieuwe verbond te zijde als het geestelijk Israël. Maar niet omdat je een geestelijke Hollander bent. Want dat kan niet, je kan geen geestelijke Hollander zijn. Ja. Je kan een geestelijk mens zijn. Dus meneer Reagan, die kan best een engel hebben en die kan hem terzijde staan op het persoonlijke vlak. En net zo goed als hij tot zo'n God kan bidden om wijsheid. En dan geldt het ook voor hem en het zal je gegeven worden. Dat is het voordeel als je een christenstaatsman hebt die regeert. En dan kunnen we natuurlijk gaan dimmen of een christen wel staatsman kan zijn, maar dat was Daniel tenslotte ook. Die bad niet voor niks 3 keer per dag. Vraag 3, 4, 5, 6 heb ik gehad. 7. Wat is het met de functie van die verschillende talen in de engelenwereld? Dat heb ik dus gehad. Ze hebben allemaal een andere opdracht. De Bijbel spreekt al van serafs en van gerubs. En de boze geesten, dat weet iedereen wel, die hebben ook een andere opdracht. Een onreine geest, dat hoeft nog niet een geest te zijn die je opzet tot stelen. Of tot twist. Het rijk van Satan is verdeeld, dus de spraak ook. Maar die met de functie van de verschillende talen in het koninkrijk van God is mij onduidelijk. Oh, hij zegt dus, ik begrijp nou wel dat het rijk van Satan verdeeld is, maar van God ook. Ja, die talen zijn niet verkeerd, ook niet van de duivelen. Je kunt vloeken in een taal en je kunt zegenen in een taal en het kan uit diezelfde mond komen, zegt Jacobus. Dus het zit hem niet in de taal, maar het gebruik. Nou, de goede engelen, die hebben ook aparte functies. En nu nog tenslotte, dat is een vraag, hoe moeten we in de praktijk het bidden voor de overheid ter hand nemen? Hoe richten we ons bijvoorbeeld bidden om de druk van de wereldbeheersers op de overheid te verstoren? Dus dat zal wel bedoeld zijn. Nou, hoe moeten we dat in de praktijk doen? Nou, er is aandacht aan schenken, zou ik zeggen. Al begin je nou alleen al wel eens in de Hollandse taal voor de overheid te bidden. Dan moet je niet zeggen, ja, dat doen wij niet. Want Paulus zegt, dat moet je wel doen. Maar je bidt voor de overheid. Heel uitdrukkelijk. Want het is door God ingesteld. En dan kun je nummer 2, als je dat dan eens gaat doen, dan kun je nummer 2... met deze gedachte op de achtergrond zou je het ook nog wel eens in talen van engelen kunnen doen. Ja. Ter wille van die overheid. Nou ja, dat moet iemand doen als hij erin gelooft. En als hij niet in gelooft, dan doet hij toch in het Engels. In de kerken baden ze altijd voor de overheid en voor alle die ons regeren. Dat is dan een stereotype uitdrukking. Doen wij er nou verkeerd aan als we het, na, als we het ook zouden doen? Paulus zegt, er zit toch wel iets in. Ja. Dus we moeten ons daar niet mee verontschuldigen. Dat wij dat niet nodig vinden. En laat ik het zo zeggen, als het gezegd wordt, dan zeggen we, knikken we ja, maar we vergeten het. We denken er gewoonweg niet meer aan. En dan zeg ik, ik moet me dat ook telkens bij bepalen. En zeggen, jongens, wanneer heb ik voor die overheid gebeden? In een dienst of voor thuis? Nou, dan kun je rustig zeggen, steek je hand maar in eigen boezem.
Hoe komt dat?
Wel, dat komt omdat de Pinksterbeweging, laat ik zeggen, een beetje wel vreemd is. Wereldvreemd. Wij hebben ons losgemaakt van de wereld. Dat hebben wij overgenomen uit de evangelische richting. Denk maar eens aan de vergadering van de gelovigen. Wij hebben aan de ene kant gezien de politiek in de kerken, waar dat naartoe gevoerd heeft. En toen hebben we die andere kant van de balans gehad. Jongens, we bemoeien ons er niet meer mee. De andere kant van de weegschaal. En we hoeven er ons ook niet mee te bemoeien, maar de Bijbel zegt, bid er maar voor. Bid voor de overheid. Dat je een stil en rustig leven mag leiden. En je zegt, nou ja, ik leid liever een onrustig leven dan een beetje niet. Want ik behoor bij Pinksteren. Ja, je hebt onderdelen van Pinksteren die bekend zijn dat ze zo onrustig zijn. Maar het is natuurlijk, je moet je even erbij bepalen en zeggen, kunnen we dat veranderen of niet? Nou, dat is mijn zaak niet. Ja, want ik moet me daarin ook veranderen. Maar wat een ander doet, dat hoef ik niet voor te schrijven. Iemand die moet doen wat Gods woord voorschrijft, en als hij het niet ziet, dan moet hij het laten. Dat is voor mij eenvoudig. Er zijn zoveel dingen die de Bijbel zegt dat je moet doen, en dat je zegt, dat wist ik niet. Of daar heb ik niet meer aan gedacht. Vandaar de preken. Vraag 2 van donderdag. De antichrist verheft zich tegen al wat God een voorwerp van vereering is. Verheft deze zich ook tegen de vorsten in de hemel? Ja. Bidden voor de overheid. Dat was dus de eerste vraag. Ik kan me voorstellen, als nou zo'n overheid met een abortuswet komt. Geloof je niet dat een hoop mensen gaan bidden? Dat ze hier grijpen in. Want dan krijg je allemaal mee te maken met zulke soort wetten. En dan, als iemand dan bidt door de geest. Dan noem ik toch maar een heel duidelijk geval. Om die machten tegen te staan die mensen infiltreren. Om wetten te maken die lijnrecht ingaan tegen de wet van God. Want dat is het toch. Als je je verheft, dan stel je je boven een macht. Nou, die antichrist, die verheft zich. Boven alles. Vandaar dat onze broeder opmerkte vanmorgen, die antichrist, en dat heb, geloof ik ook, die komt zeker uit de volle evangeliekringen. Vandaar dat hij nog niet geopenbaard is ergens. Want die weet wat er in dat koninkrijk der hemelen, dat de mens zich verheffen moet. Dat hij ergens boven moet gaan staan. Nou, en die komt er zo boven te staan dat hij die vorsten tenslotte ook onder zich krijgt. En dan is de vraag, verheft hij zich ook tegen de vorsten? Ja, want die 10 koningen die onderwerpen zich tenslotte aan hem. En dan heeft de mens, die heeft dan de macht. Hij is niet voor niets een antichristus. Want de Christus die deed het ook. Die onderwierp ze ook. En hij doet dat langs een duivelse weg. En zo krijgt hij de wereld te regeren. Want, ik zou eens zeggen, die antichrist, die is nog wettelozer dan die machten. Want dat is een mens die de wetten Gods gekend heeft, en in eigen leven ze overboord gegooid heeft en ingeruid voor de wetteloosheid. Nou, en als een zoon van God afvalt, nou dan wordt hij een verschrikking. Dus hij verheft zich boven de machten. Om ze te gebruiken in zijn dienst in de strijd tegen God. Dat waren de officiële vragen. Ik heb nog een paar minuten, dus ik pak ze maar af van de bovenkant. Als alle grootvorsten voor of rond de troon van God staan, hoe kan het dan dat ze zich daaronder de ook grootvorsten van de duisternis bevinden? Met andere woorden, hoe kunnen licht en duisternis gelijktijdig voor God staan? Ja, het koninkrijk der hemelen, dat is een gemengde zaak. Maar dat is bij ons ook. Want de gemeente moet ook gezuiverd worden. Hoe kan het nou dat hier in de gemeente mensen zijn die misschien helemaal nog niet tot God behoren? Die er wel zitten en meedoen, maar die innerlijk nog niet de beslissing hebben genomen. Die nog misschien, ik heb mensen gesproken die tijdens een bidstond nog aan bepaalde zonden zaten te denken. Die ze konden bedrijven. Ja. Die hemel moet gezuiverd worden en de gemeente moet ook gezuiverd worden. En hoe kan dat? Nou ja, dat zie je. Maar dat wil niet zeggen dat dan er geen mensen zijn die in het licht wandelen. Maar zij zijn in het licht. En die anderen zijn de duisternis. Nou, dan kun je naast elkaar zitten. Je kunt naast elkaar, je kunt aan één tafel zitten. En de ene licht zijn en de andere duisternis. Nou, zo is het in de hemel ook. En daar moet de gemeente gezuiverd worden en de hemel die moet ook gezuiverd worden. Je moet niet denken dat die twee niet bij elkaar zijn. Ja, je zou zeggen licht en duisternis, dat gaan niet samen. Ja, dan neem je een paar lampen, dat weet ik wel. Je kunt het hier niet licht hebben en tegelijk donker. Maar dat is hier wel het geval, dat er zijn mensen die de duisternis lief hebben en er zijn mensen die het licht lief hebben. En die kunnen naast elkaar wonen. De Bijbel zegt zelfs, die kunnen op één bed zijn. Ja. Vraag, wat is de geestelijke betekenis van het zien van zijn vaders naaktheid door Gam? En waarom werden zijn nakomelingen hierom zo zwaar gestraft? Ze hadden toch immers deze zonde niet begaan. Ja, ik heb dit niet behandeld van de week, dus ik kan die vraag terzijde leggen. Maar Gam, die werd niet gestraft wegens de zonde van zijn vader. Die werd gestraft omdat hij gemeenschap had met de afgoden. Gam, Kanaan, die werd door de boze geesten geleid om te gaan zitten in het land dat God voor zijn volk had bestemd. Die machten, die bestierden die mensen door tovenarijen. Heb ik dat hier niet voorgelezen, wat Nebukadnezar deed? Als Nebukadnezar een land gaat veroveren, dan staat hij, zegt Ezekiel, op een tweesprong. En dan zegt hij, welke stad zou ik nou pakken, Jeruzalem of Rabba Ammon? Hij zegt, kom eens hier, haal die pijlen eens, in de koker. Zet jij op die pijlen, Jeruzalem, zet eens op een pijl, Rabba Ammon, hussel ze door elkaar, we halen er een uit. Hé, hey, daar staat Jeruzalem. Nou, dan gaan we naar Jeruzalem. Jongens, nog eens even nog een proef op de som, een dier offeren, de leven bekijken, en de priester zegt, naar Jeruzalem. Ze kwamen dus door waarzeggerij, die volken, die trokken zomaar niet achter de neus achterna en zeggen, jongens, we gaan aan het lopen en we zullen wel zien waar we uitkomen. Dat deed Abraham. Ja. Die pleegden geen